Het syndroom van Gilles de la Tourette. Zegt jou dat iets?
Ja. We hebben het er in de week op de redactie al over gehad. Ah, maar ik kende het. Het is per ongeluk ongeremd vuile praat uitslaan, toch? Hè?
Dat is het meest bekende symptoom. Hè? Ken jij iemand met het syndroom van Tourette?
Nu leg je de weg. Nu leg je me echt wel voor de goal.
Je moet nee antwoorden.
Nee. Maar ik ken ook echt niemand. Nee, ik ken mensen die vuile praat uitslaan, maar niet per ongeluk.
Ik ken nu iemand, omdat ik een boek heb gelezen over het syndroom van Gilles de la Tourette.
Ja.
Dat boek heet Een duiker op Mars. De man, wou ik zeggen, maar het is een jongetje dat aan Tourette leidt, is Jeff Swerts. Die is 8 jaar, die hebben we niet uitgenodigd.
Nee, dat zou niet eerlijk zijn.
En dan roept hij vuile praat en zo.
Maar
zijn vader zit hier wel. Dag Jan Swerts.
Hallo.
Je hebt dat boek geschreven, Een duiker op Mars heet het, samen met een journalist, Lander de Weer.
Klopt.
Ik vroeg aan Sven daarnet, hoeveel mensen met Tourette ken jij? Hij zei geen. Ik denk ook dat ik er geen ken. Hoeveel ken jij er, behalve Jeff, jouw zoon?
Dat is eigenlijk een vrij moeilijke vraag. Ik ken er waarschijnlijk een heel aantal aan jullie ook. Omdat de cijfers die nu spelen, stipuleren dat 1 op 100 mensen Tourette heeft.
1 op 100?
Ja, 1 op 100.
Heel veel.
Hoe uitzicht dat dan?
Ja, het lijkt mij echt een rariteit.
Ja, het vreemde is natuurlijk dat ik was benieuwd wat de media vonden van het boek. En vandaag waren een aantal artikels, ook op de site van Radio 1. En hetgeen waar iedereen mee open natuurlijk is, Radio 1 was het veel hier een scheldwoord in. Ja. Zo openen ook het gesprek hier. In de tijd stond gewoon groot, in het groot sperma uitroepteken.
Omdat dat een van de lievelingsscheldwoorden van jouw zoon is. Hè?
Ja, als hij dat heeft, want dat komt eigenlijk, heeft hij dat heel zelden.
Ah.
Dat komt eigenlijk. En hij is dan nog een van de uitzonderingen binnen het Tourette-gemeenschap, die dat heeft. Het wordt coprolalie genoemd, het uiten van scheldwoorden. Coprolalie is de medische term daarvoor.
Coprolalie, Sven, noteer dat, is coprolalie. Ja. Het onwillekeurig.
Ja. Maar dat moet je niet noteren, want het komt weinig voor.
Ja, dat komt eigenlijk heel weinig voor. Terwijl dat natuurlijk hetgeen is dat iedereen onthoudt van Tourette, is dat iets heel zeldzaam. Dus de meeste Touretters, en er zijn er veel, 1 op 100 is zeer veel, hebben dat niet, waardoor het ook waarschijnlijk niet echt opvalt dat ze Tourette
hebben.
Dus
het eerste waar je aan denkt, als je het woord Tourette uitspreekt, namelijk dat schelden, dat is een symptoom dat bij Touretters zelden voorkomt.
Ja, zelden voorkomt. Eigenlijk, men gaat ervan uit, zelden is natuurlijk een relatieve term, men gaat ervan uit dat 1 op de 10 mensen die de diagnose Tourette hebben, dat die zo nu en dan schelden. Er zijn heel weinig Touretters die eigenlijk non-stop ongecontroleerd moeten schelden. Dat komt heel weinig voor.
Voilà, dus als ik aan Sven vraag, ken jij Touretters? Dan denk ik, ken ik mensen die onwillekeurig schelden? En dat klopt inderdaad, dat zie je niet zo heel vaak.
Wacht, maar hoe herken ik dan een Touretter?
Ja, wat zijn andere omgevingen? Ja.
Dat is natuurlijk het interessante, het fascinerende, maar ook het moeilijke aan Tourette, waar ook mensen die aan Tourette lijden, maar ook de omgeving mee geconfronteerd worden, is je wilt natuurlijk onmiddellijk, wanneer de diagnose er is, weten, wat is dit nu precies? Wat kan ik mee aan verwachten? Wat kan ik daaraan doen? En daarop is het antwoord constant, het is onduidelijk. Tourette heeft...
Het antwoord op de vraag, wat is Tourette?
Op alle vragen het is onduidelijk.
Dus ja, maar wacht, je zegt, als de diagnose gesteld is, dat wil zeggen dat er een soort Tourette-test bestaat?
Er is een soort Tourette-test. Ja, okay. Dat is een mooie alliteratie, een Tourette-test. Zo is trouwens een prachtig mooi woord voor een afgrijzelijke aandoening. Want ik zal het zelfs even uitleiden over hoe afgrijzelijk dat kan zijn voor de personen die eraan aan lijden. Het is een heel frivool woord. Georges Gilles de la Tourette, ook zijn naam.
Dat klinkt een beetje chic.
Het eponiem klinkt een beetje chic, inderdaad. Maar er is dus een Tourette-test. Een Tourette-test is eigenlijk heel simpel. Je hebt geen bloedtest, omdat men eigenlijk niet weet wat Tourette precies is. Men weet ook niet waar in de hersenen het zich bevindt. Net een beetje zoals autisme. Dat is ook iets dat een enigma is, waar men niet weet waar het nu precies gesitueerd is in de hersenen. Want Tourette weet men dat ook niet. Maar de test is belachelijk simpel. Je zou eigenlijk zelfs niet naar een dokter moeten gaan. Je hebt eigenlijk, Touretters hebben tics, weer een alliteratie. Dus tics, Tourette tics.
Mm-hmm.
En jullie kennen gegarandeerd mensen met tics. Mm-hmm. En de kans is zeer groot dat die Tourette hebben.
Zo met je oog trekken of
knipperen of...
Ja. Kuchen of... Ja, ja.
Ja. Kuch bijvoorbeeld, of met nek trekken. Of. Het zijn heel vocale tics. En vocale tics zijn meestal geen woorden. En als het woorden zijn, zijn het niet altijd scheldwoorden, heel vaak niet, het zijn heel vaak geluiden. Maar meer komen fysieke tics voor. Dus inderdaad, gewoon met de ogen knipperen, de bewegingen maken.
En dat volstaat, een zenuwtrek, dat volstaat om...
Twee of meer fysieke tics en één vocale tic, die meer dan een jaar duren. Dan heb je een Tourette-diagnose. En meer dan een jaar is belangrijk, want heel erg... erg veel kinderen, wij hebben dat waarschijnlijk allemaal gehad, hebben op een gegeven moment tics. Dat heeft met de hersenontwikkeling te maken. Op een gegeven moment, wanneer de hersenen zich ontwikkelen, krijg je heel vaak als een soort resultaat, krijg jij bijna ritueelmatig tikgedrag.
Ik kan het van mezelf niet herinneren, maar misschien weet je dat ook niet.
Moet je eens gaan rondkijken, dan zie je dat met kinderen. En dat gaat heel vaak ook weg. Dat kan gaan van dat sniffen, met de ogen knipperen, rondjes draaien, met hoofd schudden, vingerbewegingen maken, maar dat kan ook knorren zijn, dat kan. En die gaan dan heel vaak weg. Dat gebeurt met heel veel kinderen. Dat is echt een heel hoog percentage. Ja. Maar bij een aantal blijft dat. En die 1 op 100 kan misschien chockerend zijn voor veel mensen, omdat ze het beeld hebben van iemand die ongecontroleerd opvallend vloekt. Ja. Omdat dat het meest opvallende beeld is van Tourette. Maar heel veel mensen zullen ook gewoon niet beseffen dat ze Tourette hebben.
Ah ja, er lopen heel veel ongediagnosticeerde
enorm veel. Vroeger was het zo dat de meeste mensen pas een diagnose kregen wanneer ze 40, 50, 60 waren. Wat schrijnend was, veel mensen hebben in hun leven lang rondgelopen met het idee, wat scheelt er met mij? Ben ik nu gek? Of zit er een demon in mij? Of...
Maar wacht even, als je die lichte vorm hebt, je hebt een of andere tik en die duurt langer dan een jaar, daar valt wel mee te leven. Ja, hè? Dan denk je niet, zit er een demon?
Nee, dan zeggen ze, dat is een zenuwpees of een tik, die vindt tik nerveus. Zo ken je waarschijnlijk een aantal mensen.
Waarom zei je dan daarnet, het is enorm moeilijk om daar mee te leven?
Ja, net zoals autisme. We hebben gelukkig een geschakeerd beeld gekregen van autisme. Vroeger had je een autist is Rain Man. Dat is Dustin Hoffman, dat is Rain Man.
Ja,
dat is een autist.
Ja, die helemaal ingesloten zit in zichzelf.
Ja, en die waarschijnlijk, een autist is dus iemand wanneer er potloden op de grond vallen of tandenstokers onmiddellijk weten, er liggen er 1314 en een half misschien, wie weet. Dat ligt daar. Dat is autisme. We zijn nu allemaal bewust geworden dat een hele, hele primitieve interpretatie is van wat autisme is, omdat het is enorm breed geworden.
Je hebt het wordt tegenwoordig ook een spectrum genoemd.
Maar om het nog moeilijker te maken, en dat is natuurlijk het vervelende aan aandoeningen zoals autisme en Tourette, is dat mensen willen natuurlijk moeilijk, mensen willen een hapklaar antwoord. Wat is het nu? Hoe zie ik het? Hoe kan ik het herkennen? Wat kan ik eraan doen? Maar net zoals bij autisme, het is zo complex, het heeft een heel veel schakeringen, er zullen heel veel mensen zijn die last hebben van een aantal kleinere tics, kleine geluiden die ze wat kunnen maskeren, die ze zelfs misschien vaak niet beseffen, tot mensen zeggen, maar jij maakt constant geluid. Ze dat zelf niet echt doorhebben. Zo heb je er een heel aantal, maar je hebt een heel scala en een heel spectrum aan aandoeningen, en dat maakt het nog wat moeilijker. Met Tourette heb je een eb- en vloedbeweging. Er zijn heel veel mensen die de periodes hebben. Jeff op dit moment bijvoorbeeld, als je Jeff zou zien, dan zou je daar amper iets aan zien.
Hij had kunnen meekomen, als het ware.
Ja, dat kan, want dat is, eigenlijk, dat is het jammer natuurlijk, want iedereen zit naar Jeff te kijken van, doe eens iets.
Doe eens raar.
Het is inderdaad een rariteit.
Het is een rariteit. Ja en nee, want 1 op 100 is op zich geen rariteit meer.
Zeg maar, blijft de vraag van op welk punt wordt het moeilijk tot onmogelijk om mee te leven?
Van het moment dat jij... Ja, dat maakt het heel vreemd. Tourette is... Sommige mensen vinden het een neurologische aandoening. En dan zeggen de neurologen, het is bij ons. Kom maar bij ons voor de diagnose en de behandeling. En dat is een puur neurologisch...
Dat heeft met de bouw van de hersenen en de functionering van de hersenen.
Te veel dopamine. En dat leidt tot, je hebt een energie, als ik dit doe en ik neem dit glaasje heerlijke champagne, of ik weet niet precies wat het is, vast en ik drink, dat is eigenlijk gewoon die bevelen, een van de stoffen die we nodig hebben om die bevelen door te geven. En uitvoeren is dopamine. Dat is een heel belangrijke stof in de hersenen. Maar sommige mensen hebben een teveel aan dopamine, net zoals sommige mensen een tekort hebben aan, waardoor je echt een soort lethargie krijgt. En Tourette's gaan vanuit even te veel aan dopamine, waardoor die handelingen moeten uitvoeren, terwijl ze eigenlijk dat niet nodig is, niet operationeel is. Dat is puur neurologisch.
Zo legt een neuroloog dat uit. Het is scheikunde en fysica.
Voilà. Ja. Dat zijn tics. En mensen met, nu wordt het nog moeilijker, zuivere Tourette's, hebben enkel dat. En mensen die enkel zuivere Tourette hebben, namelijk bewegingen of die kunnen dat voor een stuk wel inhouden. Dat is ook los van de context. En die kunnen soms manieren vinden om het onderdrukken. Dat kan door medicatie. Je hebt medicatie natuurlijk niet gemaakt voor Tourette, want men weet niet wat het is. Maar voor allerlei andere zaken.
Die toevallig blijken te werken.
Voor sommigen blijken te werken. Dat kan antipsychotica zijn, dat kan bloeddrukverlagende medicatie zijn. En die kunnen ook vaak door therapieën inhouden. Gerrit Komrijk, zie daar zijn boek staan, bijvoorbeeld ook Tourette. Een vrij zware vorm van Tourette. Maar die had geleerd, wanneer hij op het podium stond, dat hij dat inhield. Maar al zijn vrienden wisten, als hij dan backstage zat, dan hinnikte die sprong, die draaide rondjes, die had zeer zware tics, maar die had geleerd dat in te houden.
Is het dan, Kommer heeft een kakboek geschreven.
Ja,
is
dat, is dat komt daaruit voor. Ja. Ja.
Ja. Een soort van encyclopedie van de, ja, van de kakologie.
De kakafonie heette dat, ja. Prachtig.
Heeft het eigenlijk nog andere gevolgen dan alleen die tics?
Ja, en daar wil ik toe komen. Dus, dank u voor de voorzet. Ik voel me natuurlijk komen, het is neurologisch, maar het is ook, sommigen zeggen, nee, het is psychiatrisch. Het is vooral een psychiatrische aandoening. Het heeft te maken met de psyche van de persoon die de tics kleurt. En de waarheid, die voelt me al komen, is eigenlijk dat het midden ligt. Het is een neuropsychiatrische aandoening. Het heeft een pure fysieke oorsprong, ja. Namelijk gewoon te veel aan dopamine. Maar de persoonlijkheid van de Tourette'er en ook de context bepalen enorm veel. Ik geef een voorbeeldje. Als ik met chef, en dat maakt de Tourette zeer moeilijk. En mensen die Tourette Plus hebben, klinkt ook weer heel prachtig, voor iets dat eigenlijk helemaal niet prachtig is. Tourette Plus, alsof je nog een extra bonus krijgt, cadeau krijgt, optie. Is dat er nog een aantal dingen vastzitten. En die dingen die eraan vastzitten aan Tourette is heel vaak A6.
Autisme-spectrumstoring.
Dat heeft hij van mij gekregen.
Dat heb jij ook, hè?
Ik heb ook A6. Ja. Ja, Asperger werd dat vroeger genoemd, maar tegenwoordig bestaat dat al niet meer en is dat gewoon binnen het spectrum opgenomen.
Jij bent een voorbeeld van iemand waar je niet aan ziet dat hij.
Ik heb heel veel geleerd om dingen te counteren. Ja, ik heb menselijk gedrag enorm bestudeerd en ik aap heel na.
Ah, jij zit hier toneel te spelen.
Eigenlijk wel.
Ja. 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 Je doet nu wij ook. Vlotte praten.
Wij ook. Ja, eigenlijk, ja.
Mijn lief gebruikt dat soms als excuus voor zijn gedrag. Ja, maar ik snap het allemaal niet zo goed, maar ik heb het leren naspelen.
Ah, oké. Okay. Ah, slimmerik.
Dat is een slecht excuus.
Ja, je gelooft hem niet. Nee, oké.
Okay. Tourette Plus.
Ja, Tourette Plus. En daar zit dan A6 heel vaak bij sommige ADHD, dat heeft Jeff niet. Maar hetgeen wat het heel moeilijk maakt, is dat er OCD bij zit.
OCD.
Een OCD is een soort, dat zijn dwanggedachten en dwanghandelingen. Ja. Dat zijn, de meest bekende zaken zijn bijvoorbeeld moeten iets kuisen 100 keer. De smetvrees is een vorm van OCD. Of bijvoorbeeld bepaalde trappen een paar keer moeten doen voor leren naar boven kan gaan, deur openen en dicht doen, knoppen, lichtknoppen.
Of alles willen tellen en zo.
Of alles dingen, willen tellen, inderdaad, voortdurend. En, of een regel opnieuw moeten lezen in een boek en niet verder geraken dan jezelf ritueelmatig gedrag
opleggen. Heeft Jeff dat?
Ja, maar wat bij Jeff het moeilijkste is, en dat zie je met heel veel Tourette's, dat maakt het een enorm fascinerende aandoening, hoe erg die ook is, omdat het duidelijk maakt hoe wij als maatschappij functioneren en alle maatschappelijke conventies die er zijn. Als Jeff in een situatie terechtkomt waar hij weet dat er bepaalde maatschappelijke conventies zijn die van hem verwacht worden, dingen die geboden zijn en verboden zijn, gaat eigenlijk zijn Tourette het roer overnemen en zeggen, nu ga ik net het omgekeerde doen. Waardoor jij persona non grata wordt in deze context. Wat verschrikkelijk is. Bijvoorbeeld op een gegeven moment, als ik tegen Jeff zeg, kom we gaan wandelen, hij wandelt heel graag. Als we gaan wandelen, zal hij beentics krijgen. Want dan weet hij, oké, ik ga door die beentics, ga ik niet kunnen volgen, en dan ga ik misschien achtergelaten worden door die groep, en ik ga alleen gelaten worden.
Een soort dat heeft hij,
heel primitieve verlatingsangst, dat de kudde verder gaat, en dan krijgt hij, dan begint hij te huppelen, te draaien, dan gaat hij opzij stappen, naar achter, een beetje soms zoals de draad van in de Gloria, naar achter getrokken worden. En dat doet een kracht bij hem. Hij wil dat niet, hij heeft net angst om alleen gelaten worden. Als hij huiswerk moet maken, en hij wil het goed doen, want een Tourette'er, zeker iemand zoals Jeff, en we hebben er veel ontmoet voor het boek, zijn heel vaak enorm conformistisch. Die willen niets liever dan erbij horen, gewoon zijn, en dat mensen hun graag hebben. Ja. Maar er zit iets in hun, bij Jeff heet het persoontje in zijn hoofd Gerrit, hij heeft die een naam gegeven. Gerrit is een
mannetje. Hij noemt zijn Tourette Gerrit.
Ja,
Gerrit Kommer, of?
Nee, dat was een dankbaar cadeau, hebben we in het boek geschreven, dat toeval is. Want hij kent Gerrit Kommer nog niet. Mm-hmm. En die zit aan de knoppen soms. En die laat hem net die dingen doen die hij niet wil doen dan. Als hij huiswerk moet maken en hij wil dat hij het goed doet, dat de leerkracht trots is, dat papa trots is, dan krijgt hij armtiks, waardoor je niet...
Die Gerrit krijgen. Saboteert hem.
Die saboteert. Eigenlijk is het constant een sabotage van binnenin.
Het strafste voorbeeld uit het boek, vond ik, een van de woorden die Jeff gebruikt om te schelden en te chockeren, is hoer.
Hoer,
hij
ja.
Hij hoer. Jullie gaan op reis.
Ja.
En jullie gaan de taalgrens over. En wat gebeurt er?
Blijkbaar had Gerrit, want ik zal dan zijn tweede persoon dan gebruiken, had Gerrit door, je krijgt de reactie niet meer die je vreest. Want Tourette gaat van vrees uit. Ik vrees een bepaalde reactie van mensen. En ja, door hoer te roepen kreeg hij voortdurend blikken natuurlijk die hem pijn deden, want hij voelde van ja, mensen vinden
aan
het onaangenaam.
Aan deze kant van de taalgrens. Ja.
En we waren in Frankrijk, richting Spanje, en niemand keek. En in eerste instantie was Jeff heel blij van, oh, fijn. Maar Gerrit kreeg dan door, amai, ik kan hier blijkbaar niet meer Jeff dwarsbomen in zijn sociaal functioneren. En toen ontwikkelde hij een middenvingertik, een universeel beledigend.
Ja, dat verstaan ze.
Gebaar. En toen moest hij, en hij probeerde, en hij ziet dan Jeff echt het proberen weg te houden, want ik wil niet dat mensen mij vies bekijken en denken dat ik een stoute jongen ben, maar het moet eruit komen.
Dat aspect van het syndroom maakt het inderdaad interessant en eigenaardig, want dan lijkt het alsof er toch een soort van bewust element mee in. Het is niet zoiets als de grip, dat heb je en dat overkomt je en nee. Je kan daar niks aan doen.
Nee.
Maar dat taalgrensverhaal, dat veronderstelt bewuste hersenactiviteit en logica van.
Ja. Ja, die beeldspraak van daarnet, van er zit een demon in mij. Ja. Dat wordt dan plots wel heel
vroeger. Het lijkt een concreet. Beetje slecht karakter ook.
Hè? Dat is natuurlijk heel moeilijk natuurlijk. Ja, want vroeger,
ik weet dat terwijl ik het zeg. Dat
is inderdaad heel moeilijk. Een van de oudste boeken waar Tourette in voorkwam, het werd natuurlijk wel geen Tourette genoemd nu, want het is pas bekend sinds eind 19e eeuw door Georges de Tourette. Maar een van de eerste getuigenissen is duidelijk in de Heksenhamer. Ik weet niet of jullie ooit de Heksenhamer moeten lezen of bestuderen.
Ik weet er alleen van horen.
Maleus Maleficarum. Dat is bijna renaissance. We denken ons op diepe middeleeuwen. Dat is bijna renaissance dat er geschreven is. Namelijk een boek over hoe kan ik heksen opsporen, folteren en eventueel genezen of doden. En een van de getuigenissen daarin gaat over iemand die, als je het nu bekijkt, overduidelijk Tourette heeft. Dus net wanneer hij in een kerk is bijvoorbeeld, moet hij net dan beginnen.
Mm-hmm.
Schelden. Godslasterende praat uitslaan. Wanneer hij uit de kerk komt, niets meer. En er zijn, ik wil er zelfs niet voor nadenken, talloze kinderen en volwassenen op ofwel een brandstapel geëindigd, of een folterbank geëindigd, of duivelsuitzweringen, die trouwens nog altijd worden toegepast. Exorcismen zitten in de lift zelfs. Om een soort duivelsuitdrijving te doen. En zo lijkt het inderdaad soms wel.
Ja.
En zo voelt jij het voor een stuk ook aan. Namelijk, er zit iets in mij en die trekt eigenlijk aan de touwtjes soms. En ik heb er eigenlijk weinig controle over.
Wat ik niet snap is, in welke mate dat het verschilt van OCD?
Want OCD, dat zijn die dwangneuroses.
Ja, dat zijn de dwangneuroses. Ja.
Dat is heel moeilijk. Jeff zei onlangs, het groene knopje dat Gerrit induwt, dat is voor de tics en het rode dat is voor de dwang. Maar hij weet zelf niet helemaal hoe het verschil. En eigenlijk, psychiaters, psychologen, neurologen ook niet echt. Het dwang heeft meestal iets ritueelmatig. Een herhalend ritueelmatig karakter en het dient om iets, een angst te bezweren. Terwijl tics heel vaak gewoon een neurologische input zijn. En die tics staan eigenlijk los van context. En het gaat niet over angst bezweren.
Ah, ja.
Tics zijn eerder, ik voel alsof je moet niezen of jeuk hebt en je wilt niet krabben.
Ja.
Dat gevoel zijn tics, terwijl dwang eerder is, ik voel mij onveilig, ik heb een angst en ik moet die bezweren door iets te doen.
Dat chef Gerrit noemt, hè?
Ja.
Wil dat zeggen dat hij dat als een stuk beschouwt dat niet echt van hem is?
Voorlopig,
dat niet bij hem hoort, dat een soort van vijand is?
Voorlopig wel. We vragen het ook vaak aan Jeff van hoe is uw relatie met Gerrit? En hij zegt, ja, soms vind ik het wel een leuk mannetje, maar meestal haat ik hem wel, wil ik hem wel weg. En dan is het heel moeilijk als ouder om natuurlijk te beseffen dat uw kind in het worstelen is met zichzelf en dat iedere Tourette'er worstelt met zichzelf. Namelijk, je weet wat de maatschappelijke verwachtingen zijn.
Ja.
En je weet dat je daar zo graag aan wilt voldoen. Maar hoe liever je daar aan wilt voldoen, hoe moeilijker het wordt. En het is niet enkel maatschappelijke verwachtingen. Want bijvoorbeeld als Jeff wilt fietsen, hij zou zo graag willen fietsen, dan weet je, als ik nu mijn handen loslaat, dan val ik. Dus wat doet Jeff als ik mijn fiets laat zijn handen los? Of als hij kan fietsen, een stukje kan fietsen, en hij ziet netels aan één kant, dan gaat hij naar die netels fietsen. Of hij ziet verkeer, hij gaat in het verkeer fietsen, want hij heeft schrik van het verkeer. Wat wij doen, wij voelen constant die angst, verkeer, oppassen. Wij weten ook, als we in een zaal zitten, bijvoorbeeld een stille zaal, van hier mag ik nu echt niet sperma roepen of roepen. En iedereen kent wel het gevoel van, oh man, niet doen, hè, niet doen. Ja. De drang van, oké, als ik hier nu, hier moet ik me gedragen. Dus je voelt wel die build-up van spanning. Denk maar dat iedere mens dat herkent in een stille ruimte. Oh nee, als ik nu iets fout doe, hoe gênant zou dat zijn?
In het boek staat een getuigenis van een zekere Mathieu die Tourette heeft. En die dat is een volwassen man, die heeft een bewijs in zijn zak dat hij Tourette heeft voor als hij naar de cinema gaat.
Ja, inderdaad.
Want hij dreigt buiten gezet te worden. En dan,
want in een cinema heb je het gevoel, weet je onmiddellijk, hier moet het stil zijn.
Ja.
En dan gaat heel vaak die tik getriggerd worden, of die dwang getriggerd worden, om daar net niet stil te zijn, om geluiden te maken.
Zou het dan helpen om het aan te leren, om je minder aan te trekken van de omgeving, om niet per se de goedkeuring van de omgeving te willen? Allee, ik weet niet of dat af te leren valt, maar dat je daar niet meer zo onder gebukt gaat, onder die...
Dat lijkt mij een hele, hele mooie piste, maar ik denk dat het vrij utopisch is.
Extreem moeilijk ook, hè?
Heel moeilijk. Ik denk onze samenleving, dat is het raar. Ik vind de samenleving, we krijgen meer en meer kennis over diverse thema's en ook zeker diverse functiebeperkingen en we zijn een diverser samenleving geworden. Maar tegelijkertijd zijn we nog altijd een samenleving die extreem hard focust op uiterlijkheden en op schone schijn. En ik vind dat is een hele rare beweging. Ik had altijd gedacht, hoe meer kennis er verspreid wordt en hoe meer wij omgaan met een diffuus beeld van wat de mens is, en het is enorm diffuus wat de mens is, hoe minder wij zullen uitgaan van wat heeft die persoon aan, of hoe beweegt hij zich, of hoe houdt hij zijn sigaret vast, of hoe cool ziet hij eruit, of welke auto heeft hij, of hoe gedraagt hij zich. En dat is niet, we zitten in een heel sterk, vaak kijken wij nogal meelijwekkend naar het Victoriaanse tijdperk, maar we zitten daar, vind ik, niet ver vanaf. Als het gaat over het sociale keurslijf waar je moet inzitten vooraleer je geslaagd bent of een volwaardig mens bent, is nog altijd een straf keurslijf hoor, de laatste tijd.
De ondertitel van het boek is Wie is normaal?
Ja.
Wil je gaan bepleiten dat mensen met Tourette normaal zijn? Of valt hier een glas om daar?
Zelfsabotage.
Onwillekeurige armbeweging.
Ja, dat zou Jeff ook doen met die glazen. Zeg, pas op met die glazen, inbreekbaar gaat hij het omstoten.
Als hij zenuwachtig wordt, blijkbaar. Wat andere mensen dan een beetje...
Angst is een grote motor.
Helene hoort bij die ongediagnosticeerde...
motor is zeer onhandig.
Ja. Dat is ook... Nee, maar die ondertitel. Wie is normaal? Ja. Waarom staat die op de voorkant?
Omdat ik dat, zeker omdat ik ook in het onderwijs actief ben, waar met het M-decreet, dat ook een heel actueel onderwerp geworden is met de inclusie. Namelijk, wat is dan precies dan wel nog de norm? En dat is een hele moeilijke. Ik denk dat als je hier rond tafel kijkt en we zouden ons leven open en bloot op papier zetten en aan elkaar laten lezen, dat je met heel verschillende soorten wezens hier aan tafel zit.
En dat we allemaal abnormaal zijn op onze manier.
Ja, of normaal op onze manier. Dat we allerlei vreemde accenten leggen in ons mens zijn. Tot nu toe heb ik bij Jeff heel weinig dingen gemerkt in zijn denken die ik vreemd vind. Ik vind zijn gedachten, zijn angsten om er niet bij te horen, zijn doodnormaal. Wij zijn, hoezeer wij ook als individu willen doorgaan, ongelooflijke kuddedieren. Dat zit gewoon in ons DNA. Wij zijn effectief kuddedieren. Dat is niet pejoratief geconnoteerd, wij zijn kuddedieren. Wij vinden het verschrikkelijk erg als we uit een groep zullen vallen. Dat is voor ons hetzelfde als eigenlijk een soort sterven, als je alleen blijft. Ja. Dus wij zijn heel sterk gelinkt aan onze sociale context. En bijna alle angsten die ik bij Jeff zie, is de angst om niet aanvaard te worden, niet gewild te zijn.
En is hij in grote lijnen ongelukkig?
Nee, en dat komt eigenlijk door iets waar ik zelf voor een stuk wel trots op ben. Want op het begin was ik helemaal niet trots op de situatie. Want ik zelf, door mijn Asperger, ik ben heel sensitief. Dus ik vind dit bijvoorbeeld een zalige context. Namelijk, er zijn weinig prikkels hier. Maar ik zal niet graag naar festivals gaan. Als ik zelf moet optreden en ik moet in een zaal staan waar er wat gekug is of veel mensen samenkomen, dan ben ik word daar knettergek van.
Dus zo'n kind dat te pas en te onpas roept en...
Ik heb vaak gedacht, hoe komt het nu net dat Jeff nu net dat heeft? En dat klinkt nu verschrikkelijk om als vader te denken, maar ik had gedacht, alles behalve dat alsjeblieft. Ja. Later denk je natuurlijk, want er zijn tal van ergere zaken. Maar omdat het zo onvoorspelbaar is, als je een kind hebt met syndroom van Down, of je hebt een kind dat geboren wordt met bijvoorbeeld een fysieke handicap. Ik ga niks vergelijken wat erg is of niet. Dat is onmogelijk. Hè? Vergelijken van wat erg is of verdriet met elkaar vergelijken gaat niet. Maar het is wel omlijnd. Het is wel omlijnd. Het is herkenbaar. Je weet, grosso modo, ook daar zijn variaties. En daar zijn ook heel veel variaties. Maar het is herkenbaar voor de buitenwereld. En je weet vrij snel wat de mogelijkheden nog zijn en wat de mogelijkheden nog niet zijn. Wat niet meer zijn. Dat is bij Jeff onmogelijk. Eén, je weet niet wat de Tourette, welke vorm het morgen zal aannemen. Kan hij morgen wandelen? Ik weet het niet. Kan hij morgen schrijven? Kan hij morgen zelfstandig eten? Soms wel, soms niet. Dat is iedere dag. Dus die hardware is perfect enorm. Die software maakt eigen keuzes iedere dag. Ja. Maar vooral, door mijn hypersensitiviteit, ik heb enorme drang naar voorspelbaarheid. Dus ik wil heel veel controle en voorspelbaarheid hebben. Dat heb ik enorm fel. Dat is soms ziekelijk. En ik heb het heel moeilijk met geluid. Mijn vriendin weet dat ook. Ik zal om de 2 seconden zeggen, je bent te hard aan het ademen.
De vraag, Jan, was of Jeff gelukkig was of ongelukkig.
Ja, maar dat hangt ermee samen. Omdat... misschien op het begin niet, omdat hij zal wel gemerkt hebben aan mij, hij is heel sensitief ook, dat ik er heel moeilijk tegenkom. Hij zei heel vaak van, sorry papa, ik weet dat je niet tegen kan, maar ben ik niet de Gerrit die dat doet. Er is wat tijd overgegaan en er is nu een nieuw evenwicht bereikt en ik voel aan hem wel dat ook wel bij hem aan het kantelen is. Er is een nieuw samengesteld gezin ontstaan, dus ik ben gescheiden. voor een stuk door die diagnose en hoe we daarmee omgegaan zijn. En er is nu een nieuw gezin ontstaan met nieuwe verloofde, Caroline, en haar drie kinderen. En dan ook mijn twee kinderen, dat is een nieuw samengesteld gezin. En daar zijn, het kan toeval zijn of niet, er is een enorm scala aan aandoeningen. Dus we zijn nu op dit moment vier A6'ers thuis. Er is dyspraxie, er is ADD en er is Tourette. En daar is het normaal tussen aangezien, helemaal zoek. Mm-hmm. En ik merk dat iedereen daar enorm... Ja, dat eigenlijk een fijne plek is om met de gedijen voor mensen.
Nee, dat is rustgevend, dat nieuwe normaal.
Ja, er is geen echte césuur van wat nu precies moet of niet moet of wat normaal zou zijn. En dat geeft... En dan heb je wel gelijk, Jeff voelt zich niet meer bekeken daar, want hij wordt niet ondanks zijn tics graag gezien, maar voor een stuk zelfs dankzij. Dat is deel van wie hij is. En ik merk dat door die omgevingsfactoren, omdat dat daar eigenlijk geen sociale... dwang meer zit, of keurslijf, in dat gezin, en dat wij samen soms over straat lopen, allemaal onze middelvinger opsteken of iedereen, als hij dat
allee, iedereen even zoekt.
Dan valt voor hem stuk, dat steekt maar weg en dat helpt.
De familie zwerts.
Ja, de familie zwerts.
Het boek heet Een duiker op Mars. We hebben nu niet verteld waarom dat boek zo heet, maar daar hebben we nu ook geen tijd meer voor. Lees het zelf, het is een fascinerend boek, het is een fascinerende jongen, die Jeff en die Gerrit. We gaan nog muziek van jou draaien, want Jan, jij bent muzikant, je hebt een plaat gemaakt, Shadowland heet
Schaduwland.
En dat is een plaat die geïnspireerd is op heel die situatie in het samenleven.
Klopt.
Met Jeff en Jan. Uit Schaduwland.